Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Bidden wij samen met en voor elkaar ons stil gebed. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is. En van de zeven geesten, dat is de volheid van de Heilige Geest, die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, eerstgeborene uit de doden en de overste van al de machthebbers van deze wereld. Amen. Wij luisteren naar Psalm 78, het eerste vers. En na de lezing van de wetten, dit keer uit Galaten 78, 3 en 4. 78, 1 nu. Na de wet lezen we en luisteren we 78, 3 en 4.
Thank you.
Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, om er maar op los te leven, maar dient elkaar door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, zie dan toe dat ge niet door elkaar verslonden wordt. Dit bedoel ik, wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees, want die staan tegenover elkaar, zodat ge niet doet wat ge maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt ge niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, gelijk ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En tegen zulke mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest het spoor houden. Amen. Bidden wij samen om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Eeuwige almachtige God, Vader in de hemelen en in Jezus Christus onze Vader, laat ons bidden, ja, we zeggen dat zo makkelijk. Maar wat is bidden? Ach, hij bad op ene berg alleen. En Jezu, ik en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. En arm als ik en is er geen een die nood hebben en niet klagen kan, die hongeren en niet vragen kan, die pijn leidt en niet gewagen kan, hoezeer het doet. O, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Bidden. Daar gaan we vanmorgen over nadenken in de dienst, in de prediking. Bidden. Bedelen. Loven, prijzen, danken. Het allemaal in dat ene woord. En het bedelen voorop. Heren, wilt u dan bij ons komen hier in Ilpendam, waar wij samen mogen zijn in uw heilige naam en waar uw heilige woord wordt verklaard. En wilt u dan in onze harten komen en het zo toepassen dat wij de kerk straks mogen uitgaan als we er nog zijn, met diepe dankbaarheid en stille verwondering dat gij nog altijd ook in deze wonderbare tijd en in een krankzinnige wereld, dat gij ons arme dwazen nog leren hoe wij bidden moeten. Het onverdiende soevereine genade alleen in Jezus' naam. Amen. Romeinen 8, vanaf vers 28 tot en met vers 34. Want die hij, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, is de opgewekte, die ter rechterhand van God is, die ook voor ons bidt of pleit. En dat is de tekst, die ook voor ons bidt. Zaligen ieder die dat woord van God niet alleen maar met de oren aan het hoofd hoort, maar met de oren in het hart. We gaan, voordat we erover gaan nadenken, luisteren naar het kinderlied vandaag. Lees je Bijbel, bid elke dag. En na dat versje gaan de kinderen naar de nevenruimte voor hun nevendienst. Dat was een echte klassieker, opgewekt lied voor de kinderen. We zingen direct na het amen van de preek, Psalm 130, 2 en 3. Zoudt gij indachtig wezen al wat een mens misdeed? Wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? Maar gij wilt ons vergeven, gij scheldt de schulden kwijt, opdat wij zouden vrezen uw goede tierheid. En het derde vers: ik heb mijn hoop gevestigd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde broeders en zusters hier in Ilpendam. Als we de hele Bijbel beschouwen als een prachtige ring, dan is dat hoofdstuk Romeinen 8 wel een van de mooiste diamanten die daar is ingezet. Aldus een van de oude schrijvers. En Maarten Luther, die vond dit het hoofdstuk waarin het allerzuiverste leven is samengevat. En het is waar, degene die kan zeggen dat in dit hoofdstuk de diepste lijnen van zijn of haar leven liggen getekend, die behoort bij de rijkste mensen in de wereld. Die kan zeggen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderd oog. En dan hoop ik dat u en jullie hier thuis ook hebben doorgelezen of gaan doorlezen nog een keer straks. Dan zult u ook gemerkt hebben dat ieder vers bijna een hele nieuwe preek is. Vol troost, vol bemoediging. En in elk vers proef je maar één doel, dat Paulus het medicijn wil toedienen tegen twijfel. Twijfelzucht. Dat is iets dat het geloof als een gevaarlijk virus bedreigt. En tegelijk is twijfelzucht een soort tweelingzuster, een eenijige tweelingzuster van het geloof. En je kunt zo een periode hebben in je leven dat je last hebt van dat twijfelvirus. Je zou het ook de oorzaak kunnen noemen van een geloofsontsteking. En als je geloof ontstoken is, dan betekent dat dat er in dat geloof een vernietigend virus werkt. Zoals het coronavirus in de wereld om ons heen werkt. En in onze wereld, zo woedt het twijfelvirus in het geloof en gaat het van binnenuit het geloof ondermijnen. Dan wordt het gebinte aangetast. De zekerheid van het geloof wordt weggevreten en dan zie je ook geen vreugde meer. En de rust, dat ebt allemaal dan weg. Geloofsontsteking, funest. En Paulus heeft maar één doel, om de gelovigen ervan overtuigen en doordringen dat hun zaligheid muurvast ligt. Ze verzekeren dat ze waarlijk kinderen van God zijn. En dan heeft hij in 29e vers de bron geopend van het eeuwige voornemen van God. Dat is best wel ingewikkeld. Maar hoogst belangrijk, want in dat eeuwige voornemen van God, in Gods raad of hoe je het ook wil noemen, daar ligt nou juist ons kindschap verankerd. God heeft de zijne van tevoren verordineerd, uitgekozen om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Ziet, roept hij daarna uit. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Niemand toch? Heeft God zijn eigen zoon niet overgegeven? Zal hij ons dan niet met hem alle dingen schenken? Dat is een geweldige rijkdom. Daarom komen we ook weer naar dit huis. Elke zondag opnieuw. Om ons met al die dingen te laten overladen en om daar vervuld van te worden. Dat is een geweldige rijkdom waarmee de gemeente in de wereld gaat en staat. Maar we zijn wel een strijdende kerk. We worden van alle kanten aangevallen. Als geheel en individueel. En we worden allerlei beschuldigingen hebben we te verduren. En het is net alsof Paulus al die belagers ziet aankomen. En dan. Vluchten? Nee, hij vlucht niet weg. Nee. Dan brandt hij op hen los. Dan loopt hij als het ware op die vijanden af. En dan roept hij uit, kom erop als je durft. Willen jullie het geloof van de gemeente van Christus vernielen? Wil je mijn geloof vernietigen? Nou, ga je gang. Als je maar weet, het ligt zo vast als wat. Het is onwrikbaar. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God, tegen Gods kinderen, de gelovigen? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het? Wie heeft de euvele moed? Wie waagt het? Die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is en aan de rechterhand van God is. Man, dat zijn stuk voor stuk troostbronnen. Daar vallen we por douce maar in vanmorgen. En dan, die ook voor ons bidt. Voordat we wat troost proberen te putten uit die woorden, nog een moment naar het vorige kijken. Waar is de Heer Jezus nu? Waar bidt hij voor ons? Aan de rechterhand van God. Dat weten we allemaal vanuit onze geloofsbelijdenis. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. En nou is er heel vaak over de hemelvaart gepreekt. Maar ik heb van Kolbrugge, mijn oude leermeester, waar ik diverse studies van heb gemaakt en ook boekjes over heb geschreven, van Kolbrugge geleerd. Dat is een van de zeer weinige theologen die vaak over het zitten aan de rechterhand van God preekte. Hij zegt, dat is zo geweldig belangrijk. Wat betekent dat toch? Nou, dat moet u natuurlijk niet letterlijk opvatten. Dat zijn allemaal dingen, ja, God heeft ook geen lichaam. Er is ook geen letterlijke plaats met een letterlijke troon. God is geest, zo belijden wij met onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En alles rond en aan God is geestelijk, maar dat kunnen wij geen niets bij voorstellen. En daarom openbaart God zich, past de Heere zich aan ons kleine menselijke verstand aan. En in de Bijbel daalt God in zekere zin naar de aarde af, doet hij net of hij een menselijk lichaam heeft, met menselijke neigingen en karaktertrekken, met menselijke ledematen, voeten en handen, met menselijke gevoelens en emoties, in alles de sterveling gelijk, zowel in de gedaante als in stemgeluid. Dat is een allegorie, dat is een gelijkenis, we noemen dat antropopatie. God doet alsof hij menselijk is. Dat is niet vergeestelijken, maar dat is een zaak die de schrift zelf aangeeft. Alleen zo begrijpen we iets van God, als hij zich aan ons aanpast. Maar het zegt ons ook heerlijke dingen, dat ter rechterhand van God. Dus A, een teken van Jezus' macht. In Jezus is God echt mens geworden. Denk aan Jozef. Van hem wordt verteld dat hij verhoogd wordt aan de rechterhand van de farao. De koning zou voortaan zijn macht uitoefenen door het kanaal Jozef, via Jozef. Aan de rechterhand van de vorst zit meestal de meest belangrijke figuur in het koninkrijk. En de Heer Jezus zit in het machtscentrum van het heelal. Rechts van God, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zijn biddende handen zijn tegelijk almachtige handen. Dat is troost. Tenminste, als je je eigen hulpeloosheid en je machteloosheid kent en ervaart. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. In ons is geen kracht om te arbeiden in Gods wijngaard. In ons is geen kracht om de goede strijd te strijden. Er is ook bijna geen gebedskracht in ons. En we vallen en struikelen in duizenden dingen elke dag opnieuw. Maar daar is gelukkig mijn almachtige borg en plaatsvervanger. Die voor mij, dat wil zeggen in onze plaats, in mijn plaats, bidt. Aan de rechterhand van God. B, het is ook het teken van de genade die hem ten deel viel. Want al op aarde getuigde God van de Heer Jezus. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik een welbehagen heb. Nu dan, nu die al zijn werk volbracht heeft. Het is volbracht, tetelestai, één woord. Nu betoont de Vader hem zijn wondere liefde, gunst en genade. Hij zegt niet, nou het is afgelopen, u kunt gewoon gaan sterven en dan is het voorbij. Nee. Kom maar bij me zitten, mijn zoon. Kom maar naast me zitten. Aan mijn rechterhand, dat is genade. Groot is dat. Daar bidt er een voor genadelozen. En die bid deelt in de volle genade van God. God zal hem nooit iets weigeren. Dat kan die eenvoudig niet. Besef toch dat God door zijn zoon op ons neerziet. Gij vindt in gunst, oude berijming, en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Daar zit het bewijs aan de rechterhand van God. Teken van zijn macht, teken van zijn genade. Rechterhand van God, tenslotte nog een teken van zijn eer. Want wat met Jozef geschiedde, was ook eerbetoon. Salomo eerde zijn moeder Bathseba door haar rechts van zich te laten zitten. En zo is de Heer Jezus overladen met eer. Als wij zouden moeten komen, moeten we zeggen, Ikabod, de eer is weg. Maar nu komt de Heer Jezus in onze plaats en wordt met heerlijkheid overladen, overstroomd en bekroond. Kroon der heerlijkheid, kroont hem met gouden kroon. Die ook ter rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt, pleit. Die ook, de tekst zegt Christus, de gezalfde, door God gezalfd, tot middelaar van het nieuwe verbond. En dan moet ik vanzelf denken aan de middelaar van het oude verbond, die kent u ook nog wel, Mozes. Zijn taak, Israël uit Egypte leiden, het volk de wet in de hand stellen, Mozes. Die al in de schaduw het evangelie verkondigde. Maar die pleitte en soebatte voor zijn volk. Die bad voor zijn volk. Maar meer dan Mozes is hier. Hebreeën zegt, aanmerkt de apostel en de hoge priester van onze belijdenis, de Heer Jezus Christus. Want, zegt hij dan, want, daar komt het op. Deze is zoveel meer heerlijkheid waardig geacht dan Mozes. Zoals degene die het huis gebouwd heeft, meer eer heeft dan het huis zelf. Mozes was mens, bleef mens, zondig mens, gebrekkig mens. Maar als de Heere God hoorde naar het bidden van deze zondige, gebrekkige man, hoeveel te meer zal hij dan het bidden horen van zijn eigen zoon? Mozes klaagde dat hij het volk niet dragen kon. Het was hem veel te veel. Jezus klaagde niet. Maar die droeg. Al was het dwars door de kruisdood heen. Hij droeg ons. In zichzelf. In zijn lichaam. In zijn ziel. Mozes. Och, Zijn handen zakten al biddend moe ter neer, zodat Aaron en Hur ze moesten ondersteunen. Nu Christus' handen worden nog moede, nog mat, doorboord en wel. Hij heeft geen steun of leun nodig. En ook nu op dit moment houdt hij zijn handen wijd uitgebreid voor de troon van God. Toont hij zijn handen en doorboorde voeten. Zo bidt Jezus, letterlijk staat er in het Grieks, entugano hyperhemon. Hemon is ons, hyper is over en entugano. Het betekent eigenlijk ergens tegenaan lopen. Zoals een mens tegen pijlen aanloopt als die op je afgeschoten worden. Of tegen stenen aanloopt als die gegooid worden. Bij al die demonstraties en zo tegen de politie. Vreselijk. Of door de bliksem getroffen waar je tegenaan loopt. Of die tegen jou aanvliegt. Nou, zo loopt de Heer Jezus tegen Gods recht aan. En tegen Gods oordeel aan. Dat hij over ons zou moeten uitspreken. Maar hij stort niet neer. Hij vangt het op. Hij duwt het weg. Hij effent de weg tot God. Entugano. Middelaar. En zo bidt hij daar. Opvangend, wegduwend. Geen oordeel over jou en over u en over mij. Maar genade, God zo rijk en vrij. Die poort staat open ook voor mij. Ook voor mij? Dit is in het meest bevrijdende zin van het woord. Tussen beide komen. Tussen God en de mens. Als hij daar niet tussen stond, zouden wij vernietigd en verpletterd worden en allemaal aan een kruis hangen. Jong en oud, baby's en oude bejaarden. Die ook, die is Christus. Maar we kunnen ook niet over die tekst iets zeggen als we niet alleen maar aan Mozes denken en behalve aan Mozes, maar ook aan de oud-testamentische hoge priester. Hoe was het toen ook alweer, die hoge priester, weet u nog? Bad hij zomaar in het wilde weg? Nee, voordat hij bad, moest hij eerst een offer brengen. En zodra hij dat gedaan had, nam hij een kool, een vurige brandende kool van het brandofferaltaar met een tang vlak voor het heilige der heiligen. Met dat kooltje stak hij de wierook aan van het gebed. Die wierook kringelde omhoog. Als u wel eens wierookstokjes hebt gehad in huis of bij anderen gezien. En daarna ging hij bidden voor de 12 stammen van Israël. Wonderschone symboliek. Voordat Jezus ter rechterhand van God kwam, bracht hij eerst een offer. Nee, niet een offer. Het offer. Daarna treedt hij het heiligdom binnen. En met de kool van zijn opstandingskracht ontsteekt hij de wierook van zijn hemelvaart. Kringelt omhoog. En dan bidt hij met opgeheven handen. Als offers die des avonds branden als reukwerk voor u toegericht. Aan zijn grote offer ontleent het gebed zijn kracht. En door dat offer heeft hij ook het recht om te bidden, te pleiten. Wij zijn rechtelozen, ook als wij bidden. Wij kunnen niet zeggen, we hebben de recht op dat u ons gezond maakt. En we hebben de recht op dat u ons genade bewijst. En we hebben de Nee, we hebben nergens recht op. Het is Gods gunst bewijst, het is genade die ook voor ons bidt. Ons, wie zei dat nou toch? Zondaren en overtreders, ons, de gegevenen van de Vader, ons, de uitverkorenen van God, ons, zij die in Jezus Christus zijn, ons, die Gods belofte aannemen en gebruiken, ons, die door geloof en bekering in Christus groeien en bloeien. Ons, die het heilig avondmaal eten en drinken, elke keer zo één worden met de Heer Jezus. Ons, die uit het duister tot het wonderbaar licht geroepen zijn. Ons, die opnieuw geboren zijn. Ons, in ons geen goed, geen recht, geen deugd. Ons, kortom, eenvoudige gelovige mensen. Die er zelf niks van de recht brengen, domme stumpertjes die we zijn. Die ook, net als Mozes en de hoge priester, voor ons bidt. Vindt u dat nou toch geen heerlijke tekst? Ja, de schijnvrome wereld roept, waken, bidden, strijden, dat is des christens plicht en zaak en taak. En je moet christelijk doen en je moet, en de vrome wereld eist dit en eist dat. Je moet zussen, je moet zo, je hebt mensen die weten precies te vertellen hoe het christelijke leven in elkaar zit. Nou, ik heb er helemaal niks mee. Nooit mee gehad. Ons, ik, waken tegen de verzoeking, ik val er 1000 keer in. Ik lig al voordat ik het in de gaten heb. Bidden. We kunnen het vaak niet eens en we willen het vaak niet eens. Kijk eens in uzelf, in uw eigen hart. In uw eigen leven, helemaal persoonlijk even een keertje. Hoeveel bidt u nou eigenlijk? En hoe gaat dat dan en wanneer dan en zo? O God, wees mij de zonde genadig. Dat is dan nog het beste gebed wat je kunt doen. Strijden tegen de boze, ja, dat wil ik wel, maar wel, ach, er is zo weinig kracht en alles zit zo vaak tegen. En dan komt de boze, die komt tegen je in je hart fluisteren. Jij bent een grillige zondaar, je bent een schijnheilige dominee. Je hoort helemaal niet op die kansel te staan. En daar, die mensen, daar is allemaal niks. En de duivel, die kan zo tekeer gaan, die ook voor ons bidt. Ons, die ondanks alles, dwars door alles heen staren op de grote overwinnaar. Daar, Jezus, mijn oog blijft op u in liefde staren. Kom maar, Satan, het doet me niks, al val ik te pletter. Kom maar, wereld, blaas er maar op los met al je rampen en de pestilentiën en de corona, ga je gang maar. En duivel, beschuldig mijn geweten maar. Toe maar, laat maar horen. Neem allemaal maar plaats op de rechterstoel. Och, we zullen het u gemakkelijk maken. U hebt allemaal groot gelijk, duivelen, demonen. Jullie hebben allemaal gelijk. Onze zonden zijn veel meer dan de kolossant van de zee. Maar wat weet u van ons? Zeg het maar. Wij dagen u uit, duivel. Wij tarten u. Hoor wat Paulus zegt. Daar staat het kruis. Christus is het die gestorven is. Goede vrijdag. Bovenste beste vrijdag. En daar is een open graf in Jozefs hof. Meer. Die ook opgewekt is, Pasen. En daarboven een geopend heiligdom, die ook aan de rechterhand van God is. En daar een pleitende, biddende verlosser, die ook voor ons bidt. Dat wordt in de rij van de heilsfeiten gezet, dat is wat. Vandaar dat Kolbrugge het zo belangrijk vond. En Paulus zet het zomaar in de grote daden van God. Dat doet onze geloofsbelijdenis niet. De geloofsleer doet het ook niet, maar de Bijbel doet het wel. U mag het in de rij zetten van kerst, Pasen, Pinksteren, wederkomst en bid, pleit. Zo belangrijk. Rijk en diep. Iemand vroeg eens aan een man, hebt u de Heere Jezus lief? Waarop die man antwoordde, ja. Maar ik heb u iets veel belangrijkers te vertellen. De Heere Jezus heeft mij lief. Eerst lief gehad. Hij is de bidder bij uitnemendheid. Op aarde bad hij vaak, meestal alleen. Gij bad op ene berg alleen, als zoon, als knecht. En hoe staat het er ook alweer? Met sterke roeping en tranen heeft hij gebeden geofferd en is verhoord geworden uit de angst. Jezus leefde echt biddend. Denk aan dat hoge priesterlijk gebed. Hij stierf biddend. Tot zijn vader. Voor ons. Ten goede. Van ons tussen beiden komen. Ten behoeve van ons pleit. Bidden. Zaak waarnemen. Advocaat zijn. Nee, niet eentje die door de mazen van de wet heen sluipt. En die zorgt dat we vrijgesproken worden wegens procedurefouten. Want dat gebeurt niet. Hij heeft geen juridische foefjes nodig. Hij is de grote wetsvolbrenger. En wie in hem is, tegen die is de wet niet. Hij pleit op grond van zijn eigen volbrachte werk. En wat pleit hij dan? Nou, of de zijnen worden toegebracht door de Heilige Geest. Ook vanmorgen weer, in Ilpendam en waar dan ook het woord klinkt in de wereld. Of de zijnen worden vrijgesproken. En of de zijnen worden bewaard door God. En of de zijnen behouden worden thuisgebracht. Dan lacht mij toe der engelen trouwe wacht die mij geleid en mij heeft thuisgebracht. Vader, ik wil dat ik waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Die ook voor ons bid. Wat een bemoediging. Wat een troost. Uw zaligheid ligt vast. En de enige die je nodig hebt, uiteindelijk. In leven en in sterven. In gezondheid of in ziekte. Met lichaam en met ziel. Is niet je man, je vrouw, je kinderen of je kleinkinderen. Die hebben we allemaal maar tijdelijk. Besef dat toch, hè? Besef dat toch. We hebben elkaar met de leen. Maar we hebben Jezus Christus nodig. Vanaf het begin tot aan de voleinding. Kent u hem? Hebt u deel aan hem door een oprecht geloof? Durft u hem ook te roemen en te verheerlijken met Paulus? Wat zou het erg zijn als we van hem gehoord hebben en die genade zomaar voorbij laten gaan of verwerpen of er de spot mee drijven. En elke keer zal het blijven klinken. Keer u om, bekeer het u. Nu. Want morgen, morgen is de rots in de zee waarop het gebeente wegkwijnt van een schipbreukeling. Morgen is het licht van de vroege strandjutter op de kust die de schepen ten ondergang lokken. Morgen is een droom die bedrog is. Morgen. Wie garandeert dat we de morgen nog zijn? Ieder uur zegt heden, nog is het heden van Gods genade. Iedere polsslag zegt heden. Iedere harteklop zegt heden. Alles roept ons toe. Hier in de kerk. Later mee luisterend op afstand. Heden, zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Jezus, bid voor ons. Ook voor u. Ook voor jou. Geloof dat evangelie. En laat u er levenslang en stervensdiep door troosten. Halleluja. Lof zij u Christus nu en tot in alle eeuwigheid. Aan Gods rechterhand. Amen. willen wij nog danken en bidden. Lieve Heere in de hemel, wilt u allereerst genadig wegnemen en vergeven wat verkeerd was in hoofd en hart en gedachten tijdens deze dienst, op de kansel en onder de kansel. Wij blijven dat in de heiligste dingen zondige mensen, vatbaar voor de boze, naïvelingen. Maar wat nou van u was, o God, wilt u dat als het spijkerschrift inspijkeren in onze harten? Dat het er nooit meer uit kan gaan. Al zouden wij volslagen dement worden of Alzheimer krijgen, dat u er nooit meer uit kunt gaan. Nog meer dan in de nachten. En het kan soms heel donker zijn. O, aarde stikken donker. Wachters het morgenlicht. Blijf ik, o Heer, verwachten. Uw lichtend aangezicht. Licht, ruimte, vrijheid, vreugde. Bovenaards, buitenaards. Zullen wij uw heerlijkheid aanschouwen. Eens zal ik mijn heiland zien. Ach, wat zal dat zijn? En wat kunnen we soms bij tijd en wijle daarnaar verlangen en smachten? Verlang naar huis, naar het vaderhuis daarboven. Oh, we hangen ook aan deze wereld en er zijn zoveel dingen hier beneden waar we ook met heel veel blijdschap en dankbaarheid van mogen genieten. Maar tegelijk is de wereld ook zo'n boosaardige plek, een woestenij. Maar zoveel is dat ons overweldigt en dat we niet begrijpen en dat we niet verstaan aan leed en rampen, aan ziekten en epidemieën en aan oorlogen en geruchten van oorlogen, aan twisten en ruzies, steekpartijen. En het lijkt steeds erger te worden. Ach, u hebt het ook gezegd toen u heen ging. Ja, niet heen, heden ging van ons heen, weg, omhoog, omhoog, als wierook ging. Zal ik nog geloof vinden op aarde, als ik terugkom? O, mijn lieve Jezus, laat het alsjeblieft hier in Ilpendam wel zo zijn. Nog een beetje, bij ons, die ook voor ons bidt. We leggen deze wereld in uw handen. Met al haar noden, angst en pijn. We leggen het ongeboren, het jonggeboren leven in uw handen. De jonge generatie die door 1000 stemmen worden verlokt. Mag uw stem er bovenuit klinken als die van vrouwenwijsheid. Dat het mag zijn, kom alstublieft tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. We leggen de ouderen en de oude vandaag bij u neer. En degenen die moeten sterven en stervende zijn, maak het hen licht alstublieft. En dat ze het op u mogen zien. Maar boven alles dat u op hen ziet. We denken heel in het bijzonder vandaag ook aan het medische personeel, aan alle verzorgenden en verpleegkundigen en artsen en allen die werken in die zorg, op wat voor manier dan ook. Geef ze wijsheid wat zo nodig is en mag er ook een vaccin worden uitgevonden, alsjeblieft zo spoedig mogelijk. Omdat we weer op een wat normale wijze verder kunnen door dit leven. En houd ons alsjeblieft bij de hand, neem Heer onze, mijn beide handen en leid uw kinderen. Tot ik aan de veilige stranden uw vrede vindt, uit onverdiende soevereine genade alleen in Jezus' naam. Amen. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied, alles wisselt op zijn wenken, maar die ook voor ons bidt, hij zelf verandert niet. Alle drie de versen. Thank you. We zijn weer compleet. Fijn dat jullie er zijn. Steek de loftrompet voor God, ja. Maar het is nog geen Koningsdag. Hartelijk dank dat ik hier weer mocht zijn na de kerkenraad. En dank voor de fijne ontvangst van de chauffeur en van mij. Mijn broeder, die vorige week hier gepreekt heeft. Gaan we dan nu van hier naar onze huizen, niet wetend wat er allemaal gebeurt. Maar één ding zeker wetend. Daar zit er één, rechts, aan de hand van God. Die ook voor ons pleit, bidt. Tot in alle eeuwigheid. Garantiebewijs krijgt u mee. De zegen van God drieënig. En die draagt ons door het leven heen en door het sterven heen. Tot in het Vaderhuis. De levendmakende, scheppende liefde van God de Vader. De reddende en verlossende liefde van God de Zoon. De in het hart dragende, wederbarende liefde van God de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.